1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Eerst even tot zover. Zeer bemoedigende woorden, sprekende over de gelovigen, in het bijzonder van de gemeente natuurlijk, waartoe wij behoren. En dan staat er, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En dat drukt zich dan uit in het feit dat wij kinderen van God geworden zijn. Er staat dat wij kinderen Gods, er staat ook inderdaad kinderen, genaamd zouden worden. Het staat een beetje in de vorm van, nou, het is in het verleden aangekondigd dat het zou gebeuren. En nu staat in het tweede vers, en nu zijn wij ook kinderen Gods. En ik moet er volledigheidshalve nog bij opmerken dat in de betere Griekse handschriften achter genaamd zouden worden nog een kort zinnetje in het Grieks bijstaat. En dat betekent, en wij zijn het. Dat staat er gewoon bij dus, maar het is in zekere zin ook al in vers 2 te zien. Hè? Dat staat er dus dan eigenlijk dubbelop. Maar dat hoort er ook inderdaad te staan. Dus dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden en wij zijn het. Twee woordjes in het Grieks, en wij zijn. En dan denken wij het er nog bij. Soms zegt men en we zijn het ook. Maar goed, dat ook is dan een beetje overbodig, want dat staat er eigenlijk niet. Maar het is wel waar natuurlijk. Wij zijn dus inmiddels kinderen Gods en de uitdrukking dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden verwijst natuurlijk terug naar Johannes hoofdstuk 1. Waar staat dat zovelen hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven om kinderen Gods te worden. En dus het zou nog moeten gebeuren. De wedergeboorte, uit God geboren zijn, kinderen Gods worden, dat kan pas sinds de opstanding van Christus. En toen de Heer het in Johannes vermeldde in zijn woord, was het nog niet zover, officieel, was de Heer natuurlijk al gestorven en opgestaan, want het is na de dood en opstanding van de Heer geschreven, maar Johannes vertelt het in het licht van wat nog zou gaan komen. Dus dan staat er, zovelen hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. Dus hem aannemen als verlosser, in hem geloven, dat is feitelijk hetzelfde. En dan staat er in het volgende vers, Johannes 1 vers 13, dat zij niet uit de wil des mans, of uit de wil des vleeses, of uit de bloeden. En bloeden staat meervoud omdat het gaat om de levens van vader en moeder. En bloed is leven. Ook daaruit niet. Maar degenen die uit God geboren zijn. Dus kinderen God zijn uit God geboren. Daarmee zijn we ook geen geadopteerde kinderen, zoals we dan wel eens kunnen lezen in de Statenvertaling bijvoorbeeld, aanstelling tot zoon, daar staat aanneming tot kinderen. Hè? Maar wij zijn niet geadopteerd, wij zijn zelfs uit God geboren. We hebben de goddelijke natuur ontvangen, dat staat in de brief van Petrus dan. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. En die natuur, die nieuwe mens, die drukt zich ook uit in het begrip liefde. Want doordat wij kinderen Gods geworden zijn, is ook de liefde Gods in onze harten uitgestort. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus in die zin zijn wij dus kinderen Gods geworden. En dat is het resultaat van Gods liefde. Hij heeft ons eerst lief gehad. Hij heeft zijn liefde betoond doordat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En sinds zijn opstanding drukt die liefde zich nog steeds uit in het feit dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven, dan hebben we het over de opgestane Heer, en dat hij ook de gemeente heeft lief gehad, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben door het bad des waters, door het woord. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En wat eraan vooraf gaat, dat is natuurlijk dat de Heer als één voor allen gestorven is. Maar dat is in alle gevallen een uitdrukking van de liefde Gods. Wij zien dus dat wij nu kinderen Gods genaamd kunnen worden, omdat wij uit God geboren zijn. En daar staat erachter, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. De wereld kent God niet. Dat staat ook verschillende keren in de Bijbel. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En wat is de reden waarom de wereld hem niet kent, hoewel ze hem kunnen kennen? Volgens Romeinen 1. Want uit de schepselen van deze wereld kan men in ieder geval zijn goddelijkheid en zijn grote kracht, zijn eeuwige kracht ontdekken als de schepper. Dus men heeft nooit een excuus om te zeggen, ik weet niet of er wel een God is, of er een schepper bestaat. Dat heeft God duidelijk laten zien in zijn scheppingswerk. En als men eerlijk is, zal men dat ook toegeven. Dan is het eerste wat men dan zou moeten doen. Maar waarom kent men God dan niet? Waarom kent men de Vader niet? Nou, dat willen ze niet. Omdat ze de waarheid in ongerechtigheid eronder houden. En anderzijds is het zo wat in de Korinthebrief staat, dat door hun wijsheid, hun eigen wijsheid, zij God niet kennen. 1 Korinthe 1. De mensen in de wereld denken dat ze wijs zijn. Denk maar aan de wetenschappelijke wereld. Daar denkt men dat men wijs is. Maar in Gods ogen is dat louter dwaasheid. Omdat hij daar helemaal geen plaats in heeft. En het denken van deze wetenschappelijke wereld staat ook gewoonlijk los van de schepper. Dan komt men met allerlei eigen theorieën, eigen visies, die in de ogen van de wereld tussen aanhalingstekens wijsheid zijn. Maar door die wijsheid komen ze niet tot kennis van degene die werkelijk de alleen wijze God is. Dat verhindert hen. De wetenschap, bekend voorbeeld. Het Bijbelse wereldbeeld is totaal anders dan wat men in de wetenschap ervan vindt. Maar als men de Bijbel niet open doet, vanaf Genesis 1 en wat er verder staat, hoe de Bijbel over deze schepping spreekt, ja, dan kom je nooit tot inzicht. En die wijsheid van de wereld verhindert dus de mens om degene die werkelijk de schepper is, te aanvaarden. Maar ze hebben nooit een excuus, want ze kunnen, als ze eerlijk zijn, uit de schepselen van deze wereld ontdekken. Er moet een schepper zijn en ik ben ook zelf maar een nietig schepsel. Dus ik zou hem danken, ik zou hem eren. Ik zou hem in ieder geval leren kennen. Maar onderwerpen aan die God. Maar dat doet de wereld niet, daarom kent de wereld hem niet. En ons ook niet, want wij zijn uit God geboren. Wij horen bij de hemelse Vader. En wij zijn van nature net zoals de mensen in de wereld, maar wij zijn uit God geboren. We zijn nieuw leven deelachtig geworden. En dat zien zij niet, dat kennen ze niet. Want een natuurlijke mens kent die dingen niet, die zijn voor hem dwaasheid. En die onderscheiden ze dus ook niet. Ze kunnen hooguit denken van wat is dat een malle pietje om dat te doen. Die is zeker ook getikt om zo te handelen. Want de wereld vindt dat vreemd. En toch zijn er ook die daardoor nog wel eens aan denken gezet worden van wat beweegt jou nou eigenlijk om dat te doen of om dat te laten. Waarom hou jij je daarmee bezig? Ja, dan heb je een boodschap. Hè? Dan kun je vertellen over het verlossingswerk van de Heer Jezus waar je zelf ook deel aan gekregen hebt. Maar normaal gesproken is het zo, de wereld kent hem niet en daarom kent ze ons ook niet. Wij zijn vreemdelingen voor de wereld en bijwoners en dat is goed ook, want het is onze wereld niet. Wij zijn nog wel in de wereld, maar wij zijn niet meer van deze wereld. De Heer heeft ons daaruit uitverkoren. En hij heeft ons gemaakt tot zijn nieuwe schepselen in Christus. En wij zijn dus leden geworden van een hemels koninkrijk. Waar de gemeente, het lichaam van Christus, nu de zichtbare gestalte van is in deze tijd. Omdat wij daartoe behoren en elkander kunnen zien. We weten dat we kinderen God zijn. Maar het nieuwe leven op zich is niet te zien, is maar goed ook, want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk en de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Dus dat is een schat die wij hebben in een aardenvat en die blijft ook voor eeuwig. Dat weten wij nu eenmaal, dus verwonder je dan ook niet dat de wereld je afwijst, dat de wereld je zelfs haat, staat verderop in dit hoofdstuk. Want ja, je bent niet zoals de wereld, je doet niet mee zoals de wereld in hun goddeloze denken en handelen. Dus je valt eruit, je valt buiten de boot. Maar daar moet je ook niet zijn, je moet in de boot zijn. He, waar de Heer slaapt, bij wijze van spreken. Daar moet je zijn. In het schip waar de Heer de bootsman van is. Of het bekende scheepje onder Jezus' hoede, he, daar moet je zijn. Dan ben je veilig als je bij de Heer het schip bent. Dan krijg je uitleg van de gelijkenissen, terwijl de oever die daar waar de schare stond, er niets van begreep, omdat zij niet geloofden. En dus bij de Heer hoor je, als je hem, de schepper, de vader, kent, door zijn Zoon Jezus Christus die je hebt aangenomen als je verlosser. Nou, dus wij zijn nu kinderen Gods. En wij worden geacht op te groeien tot het zoonschap, zoals dat in sommige vertalingen staat. En wij worden uiteindelijk bij de verlossing van ons lichaam aangesteld tot zonen. Romeinen 8. Degenen die zich door de Geest Gods laten leiden of worden geleid, die zijn en ook worden zonen Gods. Dat is het werk van de Heer nu in onze levens, dat we ons voeden met zijn woord en ons daar laten onderrichten en onderwijzen, want de Geest leidt in al de waarheid, in het woord wat is de waarheid, en daarom worden we ook meer en meer bekwaam gemaakt om verantwoordelijkheid te dragen voor onze persoonlijke levens, als kinderen Gods, en ook om verantwoordelijkheid te dragen naar elkander toe. Maar dat is het heden. En daarna staat er in vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, waarbij dan de klemtoon moet staan op geopenbaard. Het is nog niet te zien, het is nog niet zichtbaar gemaakt, wat wij zijn zullen. Kijk, wij weten wel wat we zijn zullen, omdat de schrift ons dat wel heeft bekendgemaakt. Die kennis hebben we wel. En bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief staat dat wij de Zoon uit de hemelen verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dat doet de Heer naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zich onderwerpt. Dus dat weten we al. We weten ook op grond van Romeinen 8 dat wij nu nog zuchten, maar dat we straks wel als zonen zullen worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam. We weten ook dat we van de Heer loon zullen ontvangen bij de rechterstoel van Christus. Dat staat allemaal zwart op wit in het woord. Dat weten we allemaal wel. Wat is dan nog niet geopenbaard? Nou, dat we het zien. We weten het wel, maar we kunnen het nog niet zien. Het is nog niet zichtbaar voor ons. En daarom staat er ook achter, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen, want we zullen Hem zien gelijk Hij is. Dit weten wij nu al. Dat staat voor ons vast. In de Bijbel is weten altijd zeker weten. Johannes maakt gebruik van het woord. Paulus maakt er veelvuldig gebruik van. En zegt dan, weet gij niet dat? En dan komt er weer een uitleg. En wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben. Die term gebruikt de apostel vaak om vooral de zekerheid van ons geloof te bevestigen. En hier staat ook zo'n uitspraak. Wij weten dat als de Heer, Hij geopenbaard zal worden, of eventueel als het geopenbaard zal worden, zoals sommigen lezen, en dan doelen ze dus dat wat wij nu nog niet zien, maar dan wel. Maar ik denk zelf dat dat Hij correct is, omdat diezelfde term, Hij staat cursief, dus eigenlijk staat het dat dan niet, maar in het werkwoordvorm is het opgesloten. Maar diezelfde vorm die staat wel iets eerder in vers 28 van hoofdstuk 2. En daar staat het nadrukkelijk. Kinderkens, blijft in Hem, opdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Dan weet je ook maar niet meteen wanneer Hij geopenbaard wordt. In zijn toekomst, in zijn parousia. Dat is zijn zichtbare, actieve aanwezigheid. En die begint bij de opname van de gemeente. Denk aan de uitspraak in 1 Thessalonicenzen 4. Hè, wij die levend over zullen blijven tot de toekomst des Heren, zullen geenszins voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dan wordt de uitleg gegeven hoe de volgorde is. Zij zullen eerst worden opgewekt en daarna zullen wij tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht, op de wolken, tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer wezen. En dat heet opgenomen worden in de wolken. En daar komt de term opname vandaan. Dat is het begin van de aanwezigheid van de Heer. Voor ons is Hij dan zichtbaar en actief. Voor de wereld nog niet. Dat komt later. Want zijn parousia is niet één moment. Het zijn verschillende dagen, verschillende tijdstippen over een hele lange periode van in ieder geval 40 jaren. Heel de volgende bedeling betrekt dat eigenlijk. Maar hier is het vooral voor ons een waarheid dat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, dat wij dan voor Hem mogen staan en vrijmoedigheid mogen hebben, omdat we trouw geweest zijn aan de Heer. En we zouden onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, zegt Hebreeën 10, want die heeft een grote vergelding des loons. Dus ben je zo dwaas als kind van God dat je je vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade wel wegwerpt? Dat betekent dat je dus in je leven geen rekening meer houdt met de Heer. Maar je bent wel behouden geworden. Ja, dan kan dat wel betekenen dat je je loon derft. En dat je wellicht naakt komt te staan. Maar behouden blijf je, ja, dat wel. Maar als je bij de Heer staat als hij geopenbaard zal zijn, heb je vrijmoedigheid. Met de woorden van de gelijkenis van de ponden. Uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. Uw pond heeft 5 ponden daartoe gewonnen. We zien nu lang niet altijd het resultaat van het dienen van de Heer nu. Maar weinig misschien. Wij zien het niet, maar de Heer ziet het wel. En hij houdt het ook gewoon bij. En hij zal dat bij de rechterstoel van Christus op zijn waarde schatten en rechtvaardig belonen. Ieder persoonlijk van ons. En wat ons dus voorgehouden wordt is, wees dus trouw aan de Heer. Want dan heb je altijd vrijmoedigheid. Want we hebben al vrijmoedigheid om tot die troon der genade te gaan. We zouden die dus niet wegwerpen, niet veronachtzamen. Of zoals van Ezo gezegd wordt, die zijn eerstgeboorterecht veronachtzaamde. Wij zijn eerstgeborenen in de hemel, opgeschreven. We hebben een hemelse positie, dus wees gericht op die hemelse dingen. En zoek niet zozeer de aardse dingen. Wij hebben een Heer die de eerstgeboren is onder vele broederen, dus wees gericht op die Heer. En vul je dus met zijn woord en zoek de dingen die boven zijn, want wij hebben immers een eerstgeboorterecht voor de hemel. Daar is onze toekomst. En daarom zijn we er nu al op gericht. En vullen wij ons met de wijsheid die van boven tot ons komt. En dat doen we door die dingen te bedenken. Dus wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij zullen hem gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. 2 verschillende Griekse woordjes voor gelijk. Het eerste woord, wij zullen hem gelijk wezen, dat heeft als betekenis verschillende kanten. Dus gelijk, ik moet een paar voorbeelden noemen. In de Bijbel wordt het gebruikt bijvoorbeeld bij de gelijkenissen. Het koninkrijk gods is gelijk aan, en daar staat dit woord ook. En dan wordt het bedoeld als is te vergelijken met. Nou, wij zijn niet zozeer te vergelijken met de Heer. Dat is niet de eerste betekenis hier. Tweede betekenis is dat we gelijkwaardig zouden zijn. Het eerste gebod is God liefhebben met alles wat in je is. En het tweede gebod hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dan is gelijk dus gelijkwaardig. Zijn wij dat? Nou, de Heer is nog wel ons hoofd, toch? Ja, dat blijft, dat verschil blijft er ook altijd. Dus dat is ook niet de eerste betekenis. Het is ook niet op gelijke wijze, zoals in Juda staat, dat ze op gelijke wijze geoordeeld werden, op dezelfde manier. En het is ook niet zoals in Johannes 9 staat over de blindgeborene, die dan door de Heer genezen werd. En dan zeggen de mensen van, is dat nou die man die blind was, of is het iemand die op hem lijkt? En dan zeggen ze, maar nee, het is zijn gelijke. Wellicht zijn dubbelganger, zouden we haast zeggen. Maar hij lijkt op hem. Lijken wij op de Heer? In zeker opzicht wel, want wij zouden immers het beeld van de Godzoon gelijkvormig worden. Dus dat klopt dan nog wel. Maar de echte betekenis, die zit in het begrip van gelijke soort en gelijke hoedanigheid. En dat lees je bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 21, als zelfs in negatieve zin, verteld wordt over de werken van het vlees, en er worden er een heleboel genoemd, en er staat er aan het eind, en dergelijke, dergelijke, en zoals die ook gelijk zijn. En dat is dus van dezelfde soort, van dezelfde hoedanigheid, van dezelfde aard, allemaal werken van het vlees, dus negatief daar. En een positief. Nee, ook nog een andere negatieve, maar die wij nu in de positieve zin moeten toepassen met betrekking tot dit vers uit 1 Johannes 3 vers 2. Dat is waarbij de Heer Jezus spreekt tot zijn Joodse tijdgenoten en hij zegt van als ik dat zou zeggen, dan zou ik u gelijk zijn, namelijk een leugenaar. Dus dan ben je identiek aan een leugenaar. Nou, wij zijn identiek aan de Heer die de waarheid is. En dus van gelijke hoedanigheid, van gelijke soort, van gelijke aard, want we hebben namelijk het beeld van de hemelse dan ook ontvangen. Volgens 1 Korinthe 15. En wij zijn nu al het goddelijke natuurdelachtig, maar dan is dan ook al het oude verdwenen. Ons lichaam is ook veranderd. En daarom komt dus die andere begrippen die ernaast gebruikt worden, gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam, staat ook gelijk in. Hè? Maar ja, dat is niet dit woord wat hier staat, maar uit die tekst kun je wel concluderen dat het die betekenis moet hebben, omdat het over hetzelfde gaat. Wij zullen hem gelijk wezen. Dus volkomen de goddelijke natuur deelachtig, wij zullen ook in de positie die de Heer dan heeft delen, maar hij zal altijd ons hoofd blijven. Altijd. Hij zal altijd hoger staan dan ons, maar wij hebben wel alles te danken aan hem. Wij zullen met hem regeren, we zullen met hem oordelen. En al die toekomstige waarheden die ons beloofd zijn, die zullen wij, doordat wij Christus toebehoren en tot zijn lichaam behoren, ook mogen ontvangen. En in die zin zullen we dus gelijk zijn aan de Heer. Dat is puur genade hoor. En daarna staat er, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dat woordje gelijk betekent zoals hij is. Dus dan zullen we eindelijk de Heer zien zoals hij is. We hebben nu vaak een beeld van de Heer aan de hand van allerlei kinderbijbels of films of zo. Dat is soms niet altijd even correct. In sommige landen maakt men van de Heer Jezus een... Hoe mag je dat netjes zeggen tegenwoordig? Iemand die uit Afrika komt, dan begrijpt u wat ik bedoel. Dat is iemand die zwart gekleurd is, bruin gekleurd is. Maar de Heer was een Jood, dus je moet in ieder geval meer in die richting denken. Hè? Hij had ook een baard, dat weten we ook vanuit de schrift. Maar we zullen hem gelijk wezen, is niet zozeer uiterlijk, zoals de Heer op aarde was. Maar we zullen hem gelijk wezen, namelijk in zijn goddelijke wezen, zullen wij dan ook deelachtig gemaakt worden. En ons lichaam is gelijkvormig aan dat van hem. Dus in die zin zijn we ook gelijk. Maar we zullen hem ook zien gelijk hij is, zoals hij is. Ik denk dat we daar nog wel een verrassing mee zullen maken, denk ik, om de Heer werkelijk te zien zoals hij is. In al zijn grootheid, in al zijn heerlijkheid. Ja, daar zien we naar uit toch, hè? Maar het zal ook wel de nodige verrassende elementen met zich meebrengen. Het beeld van de onzienlijke God wordt dan aan ons getoond. Nou, dat is ons beloofd. Dat is een heerlijke toekomst. En wij verwachten hem tot zaligheid, zegt de schrift in Hebreeën 9. Hij heeft zichzelf gegeven om onze zonden weg te nemen en zal ten andere malen verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Nou, dit is een aspect van die zaligheid. Dat we hem mogen zien zoals die is en hem gelijk mogen wezen. Daarna, dat woord zien, dat is het werkwoord optanomai, dat kennen we nog in optiek, opticien. Dat is dus met je ogen aanschouwen, maar dan wel met de ogen van je nieuwe lichaam. Niet zoals we nu de Heer zien, want we zien hem wel, maar dat heet dan met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is geestelijk zien, maar dan zullen we ook lichamelijk de Heer zien, met die ogen van het nieuwe lichaam. En dan gaan we naar vers 3. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, dus het voorgaande vers 2, dat we hem zullen zien zoals hij is en hem gelijk zullen wezen, dat is een aspect van onze hoop. Het is nog niet zover, daaruit blijkt ook dat het dus nog niet geopenbaard is. Want hoop die gezien wordt, is geen hoop, zegt Romeinen 8. En daarom verwachten wij dat ook met lijdzaamheid, met volharding. Maar eigenlijk die deze hoop op hem heeft, die hebben wij, en je daar ook van bewust bent, die reinigt zichzelf en gelijk hij rein is. Dus die hoop, die heeft ook als werking op zichzelf dat die ons reinigt, in ons denken en in onze wandel. Maar als je afvraagt, moeten wij onszelf dan reinigen, want dat staat hier toch, die reinigt zichzelf. Ja, dan zijn er twee kanten. De ene kant is dat de Heer ons reinigt, zoals in Hebreeën 9 vers 14 staat, dat het bloed van Christus ons geweten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En in Efeze hoofdstuk 5 staat het ook, hè, dat de Heer zich voor de gemeente heeft overgegeven en de gemeente heeft lief gehad opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des water, door het woord. Maar de Heer reinigt nog steeds, heiligt nog steeds door het woord. Denk ook aan de voetwassing. Dan wordt er ook reiniging toegepast wat de wandel betreft. Dan doet de Heer het. Maar hier wordt de nadruk gelegd op onszelf. Moeten we het dan weer zelf doen? Ja, het staat er wel. Maar wat betekent dat dan? Kunnen we onszelf heiligen en reinigen? Nee, we zouden ons aan de reinigende werking en de heiligmakende werking van de Heer overgeven, ons aan hem toevertrouwen, door te leven uit het woord van God. maar dat gaat niet buiten onze keuze om. Want dan zouden we robotten zijn, of marionetten zoals we wel eens zeggen. Want dan trekt de Heer wel aan een touwtje en dan gaat het vanzelf. Nee, de Heer maakt gebruik van onze wil, onze vrije wil. We hebben gekozen om ons leven aan Hem toe te vertrouwen en we kunnen er ook voor kiezen om dat ook voortdurend te blijven doen. Eigenlijk is het zo, als je eenmaal gekozen hebt, zou je gewoon in dat spoor verder gaan. Maar in de praktijk kan het nog wel eens anders lopen. Dus daar kun je duidelijk voor kiezen. Zoals Jozef ooit zei, kies dan heden wie gij dienen zult. Gaat om het dienen van de Heer. Als je dit werkwoord reinigen opzoekt, dat komt niet zo gek vaak voor, dan vind je in andere schriftplaatsen hoe dat gebeurt. Dus ik lees er even één. Die staat in 1 Petrus 1, een paar bladzijden terug. 1 Petrus 1 vers 22. Daar staat dit werkwoord ook. Het is het werkwoord hagnizo. En daar staat in vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Er staat dus hierachter hoe onze wandel als gelovigen, onze zielen heet dat dan hier, gereinigd wordt en is. Hoe? In de gehoorzaamheid der waarheid. Dus als je die hoop op hem heeft, dan reinig je jezelf door in de gehoorzaamheid der waarheid te wandelen. Door je aan de waarheid te onderwerpen. Elders heet het geloof der waarheid. Dus dat is de wijze waarop. En dan staat achter door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. En je ziet dat het bij het onderwerp past. Dus de waarheid gehoorzaam zijn, als je dat doet, dan heb je op die manier feitelijk jezelf beschikbaar gesteld om gereinigd te worden. Dat is je keuze. Je kunt er ook voor kiezen om de waarheid ongehoorzaam te zijn als kind van God. Dat komt ook voor. Denk maar aan de Galatenbrief. Wie heeft u verhinderd? Och, als zij afgesneden werden die u onrustig maken, schrijft Paulus. Dan heeft hij het over degenen die toch weer de wet willen houden, terwijl ze wel door het geloof behouden geworden zijn. Ze staan in de vrijheid, maar ze laten die vrijheid van zich afnemen door de wet weer op zijn schouders te leggen, door zich te laten besnijden. Maar ja, dan moet je de hele wet volbrengen, zegt Paulus. Nou, zo is het niet. We zouden in die vrijheid blijven staan en daar maak je een duidelijke keuze in. Je bent gehoorzaamheid aan de waarheid en op die wijze stel je jezelf beschikbaar om door de Heer gereinigd te worden. Want de Heer zegt, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En Hij is degene die onze gewetens reinigt. En waar zit je geweten? Ik wijs naar het hoofd, maar ik moet eigenlijk iets lager. Ja, Hij heeft onze harten gereinigd van een kwaad geweten. Daar is de Heer verantwoordelijk voor, maar Hij roept ons op om ons daartoe beschikbaar te stellen, om ons daaraan toe te vertrouwen. En dat is zichzelf reinigen, door gehoorzaam te zijn aan de waarheid. En de andere schriftplaats die het toelicht, die staat in Jacobus, nog iets terug, Jacobus 4, vers 7 en 8. Daar staat, onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Dus mochten we in verzoekingen terechtkomen, dat is dan vaak het werk van de duivel. Niet altijd, het kan ook ons vlees zijn die ons tot verzoekingen probeert te verleiden. Daar sluit de duivel vaak wel graag bij aan hoor. Maar hoe los je dat dan op? Nou, door je aan God te onderwerpen. Ook in de praktijk van je leven, je aan God toe te vertrouwen. En onderwerpen aan God is gehoorzaam zijn aan zijn woord. En dan staat er, hij zal van u vlieden, want dan heeft hij namelijk geen vat op je. Er staat geschreven, je onderwerpt je aan de toevluchtsoord wat er voor ons is, de Heer zelf. Hij geeft ons wapenrusting die ons ook inderdaad heeft mogelijk gegeven om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de boze. En dan staat het in vers 8, naakt tot God betekent nader tot God en hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Hier staat het werkwoord met reinigt de handen en handen zijn waar je dus je arbeid mee doet. Reinigt de handen. Hoe doe je dat dan? Hoe kan je handel en je wandel, dat zijn je voeten dan, gereinigd worden? Als je staat hier als opdracht, reinigt de handen, dan staat er gewoon voor, nader tot God.
Of zoals de Hebreeënbrief zegt, dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon der genade, om barmhartigheid te vinden en om geholpen te worden te bekwamer tijd. Als je het van de Heer verwacht, dan reinigt Hij ook onze handen, in de zin van, Hij reinigt ook wat wij doen voor de Heer. En we weten uit aan de hand van de voetwassing dat Hij ons ook in onze wandel de voeten reinigt, terwijl we al rein zijn. Dus de nadruk op zichzelf is eigenlijk alleen maar dat je daarvoor kiest. En je dus aan de Heer toevertrouwt. En als je dat doet, zal de Heer het willen en het werken in onze levens bewerken naar zijn welbehagen. Het is een samenspel tussen de Heer die het werk wil doen, als onze hoge priester, en onze persoonlijke overgave, gehoorzaamheid aan de Heer. En daarom de oproep al in Romeinen 12, dat we onze lichamen zouden stellen tot een levende, Gode welgevallige en heilige offerande. Want dat is onze redelijke godsdienst. Daar begint het mee en wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dus je denken wordt veranderd omdat je andere informatie tot je neemt dan de wereld je aanbiedt, namelijk het woord van God, het levende woord van God. En als je dat tot je neemt, word je in je denken ook veranderd. Nou, dat is een duidelijke keuze die je maakt en daarin zou je ook uiteraard voortgaan en je er niet van laten afleiden. Vandaar zichzelf. En als je die hoop dus hebt, dan weet je wel, als je die toekomst hebt die de Heer hier beschrijft in zijn woord voor ons, ja, dan wil je als oprecht kind van God toch ook eigenlijk niets anders dan hem volgen en dienen. Of hebt u dat anders? Ik denk het ook niet, hè? Dat is toch het grootste verlangen, dat je, als je eenmaal weet dat de Heer daar verschijnen zal en dat je hem gelijk zult zijn, en omdat er voor ook staat dat we dan vrijmoedigheid hebben in zijn toekomst, dat we met vrijmoedigheid voor hem kunnen staan en niet beschaamd gemaakt worden, want dan hebben we hem eigenlijk niet of nauwelijks willen volgen. Maar ja, we zijn behouden. Want dan heeft de Heer niet zoveel anders leven gehad. En dan is er ook weinig aan loon te geven, of misschien wel niets. Ja, als je je pond begraaft, of in een zweedoek legt, staat er, ja, dan doe je niks met het woord. Maar je bent wel door dat woord levend geworden. Wedergeboren uit onvergankelijk zaad. En dat blijft staan. Dat is ook genade van God. Maar we zouden uiteraard, nu we eenmaal kinderen Gods geworden zijn, uit die hoop leven en dus ons aan de Heer toevertrouwen, zodat Hij meer en meer zijn werk in ons kan doen, zodat we straks met vrijmoedigheid bij de Heer staan. En dan zal Hij ons op een rechtvaardige wijze belonen. Dan maak ik even een sprongetje in dit gedeelte naar vers 7. Er staat, kinderkens, dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Zie het verschil in het werkwoord, die de rechtvaardigheid doet. Dat is praktisch, dus dienend. Die is rechtvaardig. Het een is je positie, het anders is wat eruit voortvloeit. Dat staat ook in Johannes 2, vers 29... Er staat, indien gij weet dat hij rechtvaardig is, en dat gaat dan over de Heer Jezus, uiteraard, hij is de knecht, de rechtvaardige knecht Gods. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Als je weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Want van nature is er niemand rechtvaardig, ook niet één, zegt Romeinen 3. Dus als er iemand is die rechtvaardigheid doet, in Gods ogen, hè, niet in de ogen van de wereld. Poetin heeft zich vandaag vanzelf even gerechtvaardigd in zijn toespraak. En aan de andere kant rechtvaardigt men zichzelf ook, door daar weer tegenover te spreken. Maar rechtvaardigheid, zoals God het bedoelt, is het gevolg van geloof. Wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof, en zonder de werken de wet, Romeinen 3, vers 28. En als je dus gelooft, ben je rechtvaardig voor God. Dat is je positie. Zo iemand is rechtvaardig. Dat verandert ook niet. Maar of je rechtvaardigheid doet, of die rechtvaardigheid die je hebt ontvangen ook een vrucht bewerkt, dat is punt 2. De Bijbel spreekt ook over de vrucht der gerechtigheid. Dat hebben we vorige keer nog in Hebreeën 12 kunnen lezen. Als we door de Heer opgevoed worden, dan kan dat wel eens minder aangenaam zijn voor het vlees, maar daarna bewerkt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Gerechtigheid kan dus een vrucht bewerken. Elders heet dat de vrucht des geestes. En vrucht is iets wat groeit. En als het goed is, vanzelf, door de werking van de geest. En hier is de vrucht van de rechtvaardigheid die ik dan bedoel. Dus een iegel die de rechtvaardigheid doet, is uit God geboren. Dat kan ook niet anders, want de mens is van nature ongelovig, is niet rechtvaardig en kan dus ook niet uit God geboren zijn. Dan moet je eerst tot geloof komen. Dan rekent God je rechtvaardig. En vervolgens kun je dus ook rechtvaardigheid doen. Of rechtvaardigheid werken. Dat wordt al in Genesis 18 vers 19 van Abraham gezegd. Niet alleen dat Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar ook dat hij gesteld was om gerechtigheid te werken als voorbeeld voor zijn nageslacht. En datzelfde gerechtigheid werken staat ook in Handelingen hoofdstuk 10. Als Cornelius en Petrus elkaar ontmoeten, dan komt Petrus tot de conclusie dat ook de heidenen uit de volkerenwereld voor God aangenaam zijn. Want een ieder die gerechtigheid werkt, staat er, is voor God aangenaam. Niet alleen van de Joden, maar ook van de heidenen. Die gerechtigheid werkt. En ja, Cornelius was een gelovige man en hij deed ook werken die daarbij hoorden. En hij moest alleen op dat moment nog vervuld worden met de geest en dus op dat moment ook wederom geboren worden. Maar het was een gelovige man. Dus het verschil zit in je positie en dat wat eruit voortvloeit. Je bent rechtvaardig, maar werk je ook rechtvaardigheid? En dat is het principe wat hij in het volgende gedeelte van 1 Johannes 3 ook gebruikt met betrekking tot de liefde. Je hebt de liefde Gods ontvangen door de Heilige Geest die ons is gegeven, maar werkt die liefde ook in onze levens door? Voorop staat bij de vrucht van de geest liefde. Dus liefde die we ontvangen hebben, bewerkt ook een vrucht door de geest. En dat principe, dat moet je vasthouden, anders kom je tot conclusie dat zelfs als je eenmaal kind van God geworden bent, aan de hand van de schriftplaatsen die we nog lezen, dat je alsnog je eeuwig leven kunt verliezen. Maar dan heb je het niet goed begrepen, dan heb je het verkeerd gelezen. Je bent rechtvaardig, je bent behouden, dat verandert niet, dat is je positie in Christus, dat is genade van God. Maar of je er ook uit leeft, of je gerechtigheid werkt, of je de Heer ook gaat dienen, ja, dat is normaal wel het gevolg ervan. Of je gaat groeien in het geloof, de Heer beter leert kennen, of hoe je het ook omschrijft. Ja, dat hangt wel af van je persoonlijke gerichtheid. En dat is twee dingen. Vroeger leerden we van broeder Jacob Kleinhaneveld, de vader van broeder Ab, leerden we het verschil tussen staat en toestand. Staat wil zeggen dat het vaststaat, statisch, verandert niet. En toestand is hoe het in de praktijk is. Hoe is je toestand momenteel? Dat kan veranderen. Maar dat is het beginsel wat hier ook naar voren gebracht wordt. Onze positie tegenover onze wandel. Als je dat verschil niet kent, dan kom je gemakkelijk tot zulke dwaalleren als dat je de afval der heiligen hebt. En dat betekent dat de gelovigen toch alsnog verloren kunnen gaan als ze de Heer niet volgen en dienen. Maar dan zijn er nogal wat schriftplaatsen die daar tegenin gaan. Onder andere Romeinen hoofdstuk 8. Er is niets en niemand die ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, prijst God. En anders halen we het slechte voorbeeld van 1 Korinthe 5 aan. Hè? Die broeder die in de gemeente te Korinthe een verhouding had met de vrouw van zijn vader. En daar schrijft Paulus nog een felle woorden over. Ah, ik geef hem over aan de Satan tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. Dus hij blijft wel behouden, zijn geest. Dat is dat nieuwe leven, maar ja, er is er weinig aan toegevoegd. Maar behoud is er altijd, als je eenmaal kind van God geworden bent. Dan gaan we verder. Er staat in vers 9, ik moet even de hoofdzaken van dit gedeelte lezen. Een iegel die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad, dat is zijn woord, blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat heeft betrekking alleen op de nieuwe mens natuurlijk. De nieuwe mens is uit God geboren. En die wordt ook vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Nou ja, wij zijn in Christus Jezus geschapen. En we zijn een nieuwe schepping in hem. En dat is goddelijke natuur. Die kan niet zondigen. Want dan zou je zeggen dat God kan zondigen. Nee, het is de goddelijke natuur. Die kan niet zondigen. Maar we hebben ook nog te maken in de praktijk met onze oude mens. Hoewel die juridisch gezien voor God gestorven is, gekruisigd en begraven. Maar we hebben het lichaam des vleeses nog. Het is zondig vlees, we kunnen nog zondigen. Dat leert diezelfde Johannesbrief in hoofdstuk 1. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo is de waarheid in ons niet. Dan liegen wij dus. Maar indien wij onze zonden belijden, dus erkennen dat we nog kunnen zondigen, dan staat in 1 Johannes 1 duidelijk in vers 9. Hij is getrouw en rechtvaardig, hij onze zonden vergeven, ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dat zegt iets over ons als gelovigen, hè? Gaat over degene die in het licht wandelen. En ook in het licht willen blijven wandelen. Die worden ook van hun zondige daden, die ze wellicht kunnen doen, gereinigd. Nou, daar staat dus in vers 10. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Nou, kinderen Gods, dat zijn de gelovigen. U en ik horen daartoe. En de kinderen des duivels, hier staat beide keer het woord kinderen. Waarbij kinderen des duivels opgevat moet worden als degenen die zich door de duivel laten inspireren. Ze zijn niet uit hem geboren, maar ze laten zich door hem inspireren. Elders worden ze genoemd zonen der ongehoorzaamheid of kinderen des toorns. In Efeze en de Colossensebrief. En misschien ken je ook de gelijkenis van het tarwe en het onkruid. Dan wordt de tarwe gezaaid, het goede zaad, maar dan komt er een vijand. Die is stiekem dan Zizanion, dat is dan onkruid vertaald. Het is eigenlijk dolik, het is een soort neptarve, lijkt erop, alleen het verschil zie je pas als het volgroeid is. En dat die dan ertussenin zaait. En dan vragen de dienstknechten, moeten we het er ertussen uithalen? Nee, want dan zou je ook wellicht het goede zaad wat opkomt eruit trekken. Wacht maar tot de voleinding van de oogst, dan kun je ze ertussen uithalen, want dan zie je het verschil ook. Dat wordt uitgelegd als de kinderen die als zaad beschouwd worden, zijn de kinderen van het koninkrijk. Zij die het koninkrijk van God op aarde binnengaan, daar. En dat onkruid zijn de kinderen van de boze. Zij die zich door de boze laten inspireren en ook vanuit zijn denken handelen. En je weet, heel de wereld ligt in het boze. In Johannes 5 staat dat. Maar wij hebben de boze overwonnen. Omdat Christus de boze heeft overwonnen en wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Dus daar hoeven we geen angst voor te hebben. We zouden hem ook niet onderschatten. Het is wel een geduchte tegenstander. Maar als we schuilen bij de Heer hebben we altijd overwinning. Dus alert zijn is niet verkeerd. Niet slapen, maar waken. Wees waakzaam en nuchter. Maar er zijn dus kinderen Gods en kinderen des duivels en daarbuiten is niets. Men spreekt nog wel eens van een derde groep van onwetenden. Maar als je onwetend bent, dan lig je toch binnen de invloedssfeer van de boze. En van die onwetenden zijn er wellicht die zoeken. En dan tot kinderen Gods kunnen worden als ze tot geloof komen. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Dus het omgekeerde is ook zo. Een ieder die de rechtvaardigheid doet, die is uit God. Namelijk die zijn broeder lief heeft. Waaruit blijkt nu dat wij uit God zijn? Even open vraag. Waaruit blijkt dat wij uit God zijn? Uit God geboren zijn? In dit vers staat, als je je broeder lief hebt. Dat is iets wat wellicht te zien is. In de praktijk. Is dat een uitwerking van de liefde Gods in onze levens? En dan werkt de rechtvaardigheid door. Snap je het verschil? En iemand die niet uit God is, die kan de rechtvaardigheid niet doen. Maar juist nog niet tot geloof gekomen. Die doet dus de ongerechtigheid. En behoort tot de categorie van er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar als je tot geloof komt in Christus, word je prompt rechtvaardig gerekend in hem. Want hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Alleen in hem. En als je in hem bent, ben je met hem verbonden. Dan kan je dus ook de liefde Gods die je ontvangen hebt door de geest laten werken. Die kan een vrucht voortbrengen. En dat drukt zich uit in het liefhebben onder andere van de broeders. Als je vers 23 van dit hoofdstuk leest, dan zie je daar de twee aspecten die belangrijk zijn bij elkaar staan. Daar staat, en dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Dus twee dingen samen, geloven in de naam van Gods Zoon Jezus Christus. En dat is niet alleen tot geloof komen, maar ook daarna je vertrouwen op hem stellen. En elkander liefhebben, want de Heer had ons een gebod gegeven, een nieuw gebod zelfs, dat wij elkander zouden liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. Johannes 13, Johannes 15. Dan gaan we naar vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. En dat van de beginnen wijst dus terug naar de woorden van de Heer Jezus in dit geval. Ja, natuurlijk, in het Oude Testament staat ook al dat men God zou liefhebben. Onder de wet was dat ook zo. Maar in dit verband gaat het over degenen die uit God geboren zijn. En dat is pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. En toen had de Heer vooraf daar al van gesproken, voordat hij überhaupt gekruisigd werd, in die bekende hoofdstukken 13, 14, 15, 16, 17, sprak hij over de liefde. En hij zegt, nou, dit is mijn nieuw gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. En niemand heeft meerdere liefde dan hij die zijn leven zet voor zijn vrienden. En hier krijgen we dadelijk hetzelfde, maar dan heet het voor de broeders. En de Heer Jezus zei, gij zijt mijn vrienden. Zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, maar ik heet u vrienden, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u alles verkondigd. En als de Heer dus zegt, wij zijn zijn vrienden, namelijk zijn broeders, want dat staat ook in Romeinen 8 en in Hebreeën 2, schaamt hij zich niet om ons zijn broeders te noemen, dan is dat een andere groep dan de wereld, toch? Dus niemand heeft meerdere liefde dan hij die zijn leven, zijn ziel zet voor zijn vrienden. Zoals de Heer dat zelf ook gedaan heeft, en dat staat hier verderop, namelijk in vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Niet voor de wereld, maar voor ons. De gelovigen, de broeders. En wij zijn schuldig, behoren, betekent dat voor de broeders het leven te stellen. Dus dit gaat niet over de kruisiging, maar het gaat over wat de Heer na zijn opstanding gedaan heeft. Hij heeft zichzelf overgegeven voor de gemeente. Hij heeft de gemeente lief gehad en dat doet hij nog steeds, opdat hij die gemeente zou heiligen en reinigen. Hij heeft daar voorlopig van afgezien van zijn heerlijkheid waar hij recht op had. En zijn koninkrijk in deze wereld, dat komt allemaal nog, maar hij heeft nu heerlijkheid in de hemel. En hij verzamelt zich nu een volk, een eigen volk heet het in Titus 2, en dat reinigt hij zich. Hij reinigt zich een eigen volk, opdat wij ijverig zouden zijn in goede werken. Dus het doel van de reiniging van de Heer is dus ook om ons dienstbaar te maken aan zijn plan. Om betrokken te zijn bij het werk des Heeren met betrekking tot de opbouw van de gemeente, in het klein of in het groot. Alles wat we tot eer strekt van onze Heer, daar maakt hij ons toe bekwaam. En dat heeft de Heer gedaan en dat zouden wij dus ook doen. En dan staat er in vers 12, niet gelijk Kain die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. Zijn broeder, dat was Abel. De geschiedenis in Genesis 4 vind je het terug. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Wat was de reden? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Kijk, Kain was wel religieus, hè? Hij bracht ook een offer. Maar het werd niet door de Heer geaccepteerd, terwijl het offer van Abel wel werd geaccepteerd door God, toen hij vuur uit de hemel zond om het aan te steken. En dat bracht jaloezie teweeg bij Kain. En hier staat, Kain sloeg zijn broeder dood. Kain was uit de boze. Dus de werking van de slang die in de hof veroorzaakt dat Adam en zijn vrouw uit de hof gezet werden omdat ze ongehoorzaam waren. Eva werd verleid en Adam zondigde. Diezelfde slang, hoewel hij een vloek over zich kreeg, was ook actief in de gezindheid van Kain. Maar het was wel een religieuze man. Hij bracht een offer, maar het werd niet door de Heer geaccepteerd. Hoe komt dat? Het verschil zat hem in hun gezindheid. Hebreeën 11 zegt, door het geloof heeft Abel een meerdere offerande gebracht dan Kaïn. En door dat offer heeft hij van Gods wegen als antwoord gekregen dat hij rechtvaardig was. Omdat God zijn offer aanstak. Ja, dat staat er niet letterlijk, maar omdat het elders in de schrift ook zo voorkomt. Bij de Karmel en bij de inwijding van de tempel en bij David. Het komt nog een aantal keren voor dat op die wijze God dus feitelijk zijn bevestiging van de aanname van dat offer toonde door vuur uit de hemel te zenden. En dat was voor hem een meerdere offerande. Maar Kaïn was uit de boze, dus die werkte daar nog steeds, de slang. De boze is een aanduiding voor de slang. De boze is ook degene in de gelijkenis van de zaaier, waarbij het zaad voor een deel langs de weg viel en de vogels pikten het weg en het wordt verklaard met, ja, dan komt de boze en die neemt het woord uit hun hart weg, zodat het niet kan ontkiemen en vrucht dragen. En in de volgende gelijkenis wordt hij de vijand genoemd en daar staat er, de vijand is de duivel. En die werkt dan in die personen die uitgebeeld worden in Zizanion, in het onkruid. Die laten zich door hem inspireren, terwijl wij ons laten inspireren, het woord spirit, de geest zit erin, door het woord Gods en door de Heer zelf. We hebben het geïnspireerde woord van God, toch? En we hebben de geest, de spirit, ontvangen van de Heer. En als we ons daardoor laten leiden, dan dragen we ook vrucht. En dan hebben we ook de broeders lief, normaal gesproken. Nou, Kaïn niet, dat is de tegenstelling. Er staat omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig, dus het drukte zich uit in hun werken. Hou dat goed vast, hè? In hun werken. En als in Johannes 3 staat dat de mensen niet tot het licht gekomen zijn, dan staat erachter dat deden ze niet omdat hun werken boos waren. Dus die verkozen de duisternis boven het licht, terwijl de Heer als het licht in de wereld kwam, maar ze kwamen niet tot het licht omdat hun werken boos waren. En dus uit de boze zijn is in de duisternis zijn. En de vorste duisternis, dat is nog altijd de duivel, ook al doet hij zich voor als een engel des lichts, maar dat is bedrog. En dus Kaïn is het slechte voorbeeld, maar Kaïn is, dat moet ik nog even voor de pauze zeggen, Kaïn is natuurlijk ook een type van alle religie, maar in het bijzonder van het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus. Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood en de Joodse leidslieden, getypeerd in Kaïn, zij doden hun broeder met een hoofdletter naar het vlees, de Heer Jezus, uit hetzelfde volk. Dat kwam omdat hun werken boos waren. Judas werd door de Satan gebruikt, de duivel voer in hem, staat ook in Johannes 13. Omdat hij een type is van het ongelovige Juda, met name in hun leidslieden. En als we hebben over Paulus, dan is het niet anders. Paulus kwam tot bekering. Hij ging het evangelie prediken. En van wie had hij de meeste strijd in zijn leven? Van het ongehoorzame Jodendom. Het waren religieuze mensen, maar ze hielden zich vast aan wat ze zelf hadden vastgesteld. Aan wetten en regels rondom het oude verbond, de wet. En wilden niet geloven in de prediking van het nieuwe verbond. In de tot geloof komen in de opgestane Heer. Religie is vaak vijandig, eigenlijk per definitie vijandig, aan geloof. God vraagt geloof, zoals Abel. En dan breng je een oprecht offer vanuit je hart. We gaan straks verder. Dan gaan we weer terug naar 1 Johannes 3, vers 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat? Dat is de wereld als zodanig, de wereld van de goddelozen kan dat zijn, maar ook de wereld van de religieuzen. Zoals die dikwijls ook tegen de prediking van het nieuwe verbond zijn. De Heer Jezus die zei dat ook in Johannes 15. Het staat er vast wel bij jullie afgedrukt bij vers 13. Verwondert u niet zo u de wereld haat, want ze heeft mij voor u lieden gehaat. En omdat je met de wereld niet meedoet, maar de Heer ons uit de wereld heeft uitverkoren, op grond van ons geloof, daarom hoor je niet meer bij de wereld en dan associeert de wereld zich ook niet met jou. En dan hoor je er niet bij. Sommige mensen hebben daar moeite mee, omdat ze wel graag ergens willen bijhoren. Zeker als ze in het begin van hun geloofsleven vrienden kwijtraken. die dan in de wereld willen blijven, zeg maar. Vinden ze soms jammer. Maar ja, je wordt geacht een duidelijke keuze te maken. Kies je voor de Heer. Dan krijg je wel weer nieuwe vrienden en vriendinnen. Dat zijn je medegelovigen. Waar je in de praktijk meer aan hebt dan die oude vrienden. Want als je aan de Heer trouw blijft, dan is het vaak zo dat die relatie van voorheen weg hebt. Je kunt elkaar nog wel eens ontmoeten, maar je hebt elkaar niet zoveel te vertellen. Over het geloof al kun je niks delen dan vaak. Daar staan ze niet voor open. Dus dat verwatert dikwijls dan. De wereld om ons heen kent de Heer niet. Wij kennen hem wel. En daarom staat in vers 14, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dat staat ook ronduit in Johannes 5 vers 24. Het heeft me verbaasd dat dat vers er niet bij afgedrukt staat. Bij mij tenminste niet. En daar staat in Johannes 5 vers 24 de woorden van de Heer Jezus. Voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Dus horen naar de woorden van de Heer, dus Johannes 5 vers 24. En geloven in de Vader, want die heeft hem gezonden. Die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis, in de veroordeling, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is je positie in Christus. Dat is je staat. Zo ben je nu. Je bent niet meer in de dood, maar in het leven. En het gaat dan om het eeuwige leven. Zoals daar ook bij gezegd werd. Die heeft het eeuwige leven. Dat is wat hier ook bedoeld wordt. Als basis, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Want de mens is van nature dood, in zonden en in misdaden. Maar wij zijn daar juist van verlost. We zijn levend gemaakt met Christus. En dus zijn we overgegaan vanuit de dood in het leven. Of met andere woorden, de Heer heeft ons getrokken uit de macht der duisternis. En duisternis en dood hoort bij elkaar toch? En heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En in de Zoon is het eeuwige leven. Tot zover is het goed te volgen, denk ik. En nu komt dan even een vers wat erachter staat. Terwijl wij de broeders lief hebben. Dat betekent, hoe kun je nou in de praktijk zien dat iemand ook in het leven is overgegaan? Omdat wij de broeders lief hebben. Dat is dus de praktische uitwerking van de positie die we hebben. Wij zijn uit de dood overgegaan in het leven. Dat verandert ook niet. We hebben eeuwig leven. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Dus, dat is zo. Maar, hier staat achter, dewijl omdat wij de broeders lief hebben. Daaruit blijkt in de praktijk dat dat ook zo is. Het een is je positie, het ander is in je wandel te tonen. Vandaar dat ik zoveel nadruk leg op die rechtvaardig is, die doet ook de rechtvaardigheid. Dat verschil bestaat in de schrift. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Kijk, daar heb je nou zo'n vers wat dan dikwijls gebruikt, ik moet zeggen misbruikt wordt, met betrekking tot de leer van de afval der heiligen. Dat betekent dat de gelovigen die eenmaal eeuwig leven hebben, alsnog verloren kunnen gaan voor eeuwig. Dus dat je je positie in Christus dus ongedaan kunt maken door wat je doet. En dat is niet bijbels. Dat heb je, dat houd je, maar of het ook een uitwerking heeft in je leven, dat is het gevolg normaal gesproken ervan, maar dat is niet bij iedereen automatisch ook zo. Wij hebben de broeders lief, daaruit blijkt dat we uit de dood overgegaan zijn in het leven. De broeders zijn in eerste plaats onze medegelovigen. Maar er staat er, die de broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Is die dan niet overgegaan in het leven? Dat concluderen sommigen. Ik heb vandaag nog verschillende commentaren via mijn Bijbelprogramma gelezen, die dat allemaal zo zeggen. Dat je dus alsnog, door wat je doet, door niet lief te hebben, alsnog in de dood blijft. En dus niet overgegaan bent vanuit de dood in het leven. Of eigenlijk vanuit het leven weer teruggekeerd naar de dood. Dat kan niet. En dat komt ook omdat dit woord blijven in de dood, dat woord werkwoord wat hier staat, heeft ook de betekenis van verblijven. En verblijven is een tijdelijke situatie. Blijven kan constant zijn, maar verblijven niet. Je kunt in je vakantie ergens verblijven. Dus op het moment dat iemand de broeder niet lief heeft, is hij in de praktijk alsof hij nog in de dood is, snap je? Zoals dat voorheen was. Want in de wereld, ja, daar is de liefde niet zozeer actief. En ik laat het je ook zien dat dat werkwoord zo vertaald kan worden. Dan gaan we even naar Johannes hoofdstuk 14. Eerst vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En iets verderop in vers 23 staat, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En dan gaat het om de prediking van het nieuwe verbond. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. De andere trooster is de Geest der waarheid, de Heilige Geest. Hier staat dat hij bij ons blijft in de eeuwigheid. Die raak je dus niet meer kwijt. Snap je? De geest heb je ontvangen, daarmee de liefde Gods, zegt Romeinen 5. Door de geest die ons is gegeven. Die geest, die heb je, daardoor heb je nieuw leven, eeuwig leven ontvangen. Maar of die geest ook actief kan worden in ons leven, of we ons door de geest laten leiden in het woord, ja, dat is de bedoeling wel. Maar dat gebeurt niet bij iedereen. En als je dan de broeder niet lief hebt, verblijf je als het ware nog in de dood. Terwijl jou uit de dood in het leven overgegaan was. Dan pak je dus eigenlijk de draad van het oude leven weer op, terwijl je nieuw leven hebt ontvangen. In de praktijk. Snap je het verschil? Maar hier staat duidelijk dat die dus in ons blijft voor altijd, de geest. Hè? Dus die raak je niet weer kwijt. Dus dat is de garantie van het feit dat we eeuwig leven hebben. Dan gaan we verder lezen naar vers 23. Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. De Vader en de Zoon komen woning maken bij iemand die het woord van God bewaart. Dat is een kind van God, die uit het woord Gods leeft. En de Vader en de Zoon, die één zijn, komen tot ons, door de Geest uiteraard, om bij ons woning te maken. Christus krijgt dus gestalte in ons. Dat is de werking van Gods woord en geest in onze levens. Bij zo iemand vind je dus wel dat ze de broeders lief hebben. Vers 24, wie mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. En nu komt de verklaring van die blijft in de dood, in de zin van verblijft. Dat kun je concluderen uit vers 25, daar staat hetzelfde werkwoord. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. En dan in vers 28 staat, maar gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen. En kom weder tot u, indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden. Bij u blijvende heeft hier de strekking van nog verblijvende. Want de Heer zou namelijk weggaan naar de Vader en in een andere hoedanigheid, namelijk de andere trooster, tot hen wederkomen. Dat leert de Heer in dit gedeelte. Die andere troosten en die zou bij ons blijven, dat is onze positie in Christus. Maar uit vers 25 kun je concluderen dat de Heer nog enige tijd bij hen zou verblijven, want daarna zou de Heer overgeleverd worden, gekruisigd worden en dus ten derde dagen opstaan en nog 40 dagen zo nu en dan tot de hemelvaart bij zijn discipelen verschijnen en daarna zou hij ten hemel varen zichtbaar. En was hij niet meer lichamelijk bij hen. Dus tot die tijd verbleef hij nog bij hen. En dus is hier de vertaling met verblijvende ook correct. Maar als dit maar duidelijk is, deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, in de zin van nog bij u verblijvende. Maar als de andere trooster zou hij wel degelijk voor altijd bij hen blijven. En als je dat zo leest, zo vertaalt, hè, als iemand zijn broeder niet lief heeft, blijft hij in de dood, betekent dat verblijft hij in de dood. Bevindt hij zich eigenlijk in de omstandigheden van voor zijn bekering. Maar betekent niet dat hij zijn eeuwig leven kwijtraakt. Want dat is je positie in Christus. Nou, gaan we weer terug naar 1 Johannes. Daar staat in 1 Johannes 2 een soort parallelgedeelte vanaf vers 9. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, dat is hetzelfde als niet liefhebbenders, die is in de duisternis tot nog toe, die verblijft in de dood. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dus als je je broeder niet lief hebt, blijf je in de dood, betekent verblijf je in de dood, in je wandel. Dat is hetzelfde als die wandelt in de duisternis. Terwijl we als kinderen Gods juist in het licht zouden wandelen. Kan een kind van God dan in de duisternis wandelen? Dat kan, want dat staat hiervoor in 1 Johannes 1, vers 5 en 6. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Dus hoor je bij God, dan ben je altijd bij het licht. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, met God hebben die licht is, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Wij zeggen namelijk dat we gemeenschap met God hebben die licht is, maar in de praktijk wandelen we in de duisternis. En dat drukt zich dan ook uit, onder andere in 1 Johannes 3, met de broeders niet liefhebben. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus reinigt, zijn Zoon reinigt ons van alle of elke zonde. De een wandelt in de duisternis, de ander wandelt in het licht. En je kunt als kind van God dus ook in de duisternis wandelen. Dan verblijf je dus in de dood. Omstandigheden van de dood, van je oude leven. Zullen we bij de zonde blijven omdat de genade te meerder worden? Die gedachten, dat zijn verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in de zonde leven? We zouden niet de zonde dienen, we zouden Christus dienen. Dus de wandel zou in overeenstemming zijn met onze positie, of eruit voortvloeien. Dus die zijn broeder niet lief heeft, die wandelt dus in de duisternis. Wandelt in de duisternis. Snap je de gedachte? Terwijl je vanuit de duisternis overgegaan bent in het licht. Terwijl je vanuit de dood overgegaan bent in het leven. Zou je dus ook dat eeuwige leven, zeggen we wel eens, leven in de praktijk. Dus dat is dit vers en dan komen we naar vers 15 toe. Daar staat, een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. De volgende die ook misbruikt kan worden om te zeggen dat je eeuwig leven kunt kwijtraken. Want het staat er toch, die het eeuwige leven niet in zich heeft blijvende. Een iegelijk die zijn broeder haat, uitgebeeld in Kaïn, nu toegepast op gelovigen onderling trouwens, is een doodslager. Het woord betekent ook mensenmoorder. Dat is het letterlijke woord. Doodslager is algemener. Mensendoder. Het woord mens zit er ook in opgesloten. En gij weet dat geen mensenmoorder het eeuwige leven heeft. En diezelfde term mensenmoorder komt nog één keer voor, naast deze twee in dit vers. En dan wordt het gezegd van de duivel. In Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel en hij is de mensenmoorder van de beginnen. En hij is ook de vader der leugen, hè? De mensenmoorder van de beginnen. Dan werkt dus de boze door. Gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Nou, daar kun je tig schriftplaatsen tegenoverstellen dat door het geloof we eeuwig leven hebben. Ook uit Johannes' evangelie. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Johannes 5 vers 24 heb ik net geciteerd. Johannes 6, Johannes 10. De Heer zegt, mijn schapen volgen mij en zij luisteren naar mijn stem en ik geef hun het eeuwige leven en niemand is in staat om hen uit de hand van mijn vader dan wel uit mijn hand te rukken. Hoezo eeuwig leven verliezen? Dat kan dus niet. Je bent het eigendom van de Heer. Dat staat dus vast als je positie in Christus. Maar als iemand een broeder haat, dan is er dus geen werking van de liefde. Dat is je wandel. Die wandelt in de duisternis, die verblijft in de dood, terwijl hij in het leven zou zijn. En ook wandelen in het licht. Dus dat woord blijvende heeft de strekking van werkende, wonende. die heeft niet het eeuwige leven in zich wonende en de zin van werkende. Daarom leg ik zo de nadruk op die rechtvaardig is, die doet de rechtvaardigheid. Je positie drukt zich uit in je wandel, dat is het normale gevolg ervan. Maar als iemand de broeder haat, dus niet lief heeft, dan ja, verblijft hij ze in de dood, wandelt hij in de duisternis in de praktijk, of dan heeft hij het eeuwige leven niet in zich blijvende, in de zin van werkende. Het werkt niet uit. Het eeuwige leven heeft geen uitwerking gekregen. En dat dat zo is, wordt uit de volgende versen bevestigd. En daarom lees ik die maar als voorbeeld. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Anders gezegd, de broeders lief te hebben. Het leven te stellen wil zeggen, nou ja, als een broeder gebrek heeft, want dat leg ik nu uit aan de hand van het volgende vers. Dat is een voorbeeld daarvan. Er staat, zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe, zijn innerlijk, waar liefde zou heersen, voor hem. Hoe blijft de liefde Gods in hem? Die werkt niet uit. Die is er wel, die liefde Gods, want die is per definitie in ons gekomen, zegt de Romeinen 5. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus dat is je positie in Christus. Je hebt de liefde Gods. Maar of die liefde ook werken kan in onze levens, ja, dat hangt weer af van onze overgave aan de Heer. En dit is een praktisch voorbeeld. Je hebt overvloed en een broeder heeft gebrek. Je ziet het, je weet ervan en je doet er niets aan. Dan werkt die liefde niet door. En in die zin zeggen we, het eeuwige leven leeft in de praktijk niet uit. En je wandelt dus eigenlijk op dat moment in de duisternis. En als je in het licht zou wandelen, zou je naar mogelijkheden die je hebt er iets aan kunnen doen. Een praktisch voorbeeld daarvan. Daarom staat in het volgende vers, mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong. Ik zeg er altijd maar bij, alleen. Je mag wel belijden dat je God lief hebt en dat je elkander lief hebt. Dat mag je wel zeggen. Maar in de praktijk moet het dan nog blijken. En dat staat er dan ook achter. Maar met daad en waarheid. Met daad en waarheid. Dat is de praktijk weer. Je zegt het één, maar als je het niet doet, ja, dan is daar dus gebrek aan. En dan heeft het geen uitwerking. Dat is de uitwerking van de liefde Gods in de levens van de gelovigen. En in die zin moet je dus ook lezen, die blijft in de dood en die heeft het eeuwige leven niet in zich blijvende. Het heeft geen uitwerking zoals de Heer graag wil. Dat de liefde overvloedig wordt. Dat we elkander zouden lief hebben zoals de Heer ons heeft lief gehad. Dus spiegel je dan aan zijn voorbeeld. Dus absoluut geen afval der heiligen in deze schriftplaats. Dan kom je met zoveel andere schriftplaatsen in de knoop. Die kun je dan stuk voor stuk uit de Bijbel scheuren. Dus laat je nooit in verwarring brengen daardoor. Mocht je een leven hebben waarbij je, zeg maar, het geestelijk leven op een laag pitje staat. Nou, misschien moet je dan eens gaan nadenken, zeggen van, nou, ik ga mijn leven maar weer eens opnieuw toewijden aan de Heer. Het is nooit te laat om dat te doen. En dus bij vernieuwing, je overgeven aan de Heer en voed je dan met het woord. Dan gaat de Heer ook weer werken in je leven. Dan krijg je ook geen negatief zelfbeeld hoor. Van ik bak er niks van. Nee, je laat het van aan de Heer over. Van ons wordt verwacht gehoorzaamheid. Van de waarheid zouden wij leren. En dan zal de Heer het willen en het werk in onze levens bewerken. En of we resultaat zien, doet er niet toe. De Heer ziet het resultaat. En hij zal dat resultaat straks voor de rechterstoel van Christus op een rechtvaardige wijze belonen. Gelukkig zien we ze nu en dan wel het enige resultaat, dat bemoedigt je dan weer. Maar als je daarop ziet, dan kun je ook behoorlijk teleurgesteld raken. En dat is een van de tactieken van de boze, die probeert gelovigen dikwijls te ontmoedigen door de dingen die ze zien, of misschien niet zien, die ze wel graag zouden zien. Nee, wees trouw aan de Heer. Gewoon trouw zijn, dat is het belangrijkste. Dan wandelen we in het licht. En dan weten we dat de Heer zijn werk in ons doet. En dan hebben we de Heer lief en hebben we elkander lief. En waar mogelijkheden zijn om elkander te dienen door de liefde, doen we dat ook. En dat is geen loze opmerking, dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Dit is eigenlijk een simpele boodschap hoor. Maar als je dat verschil niet onderkent tussen je positie en je wandel, tussen je staat en je toestand, ja, dan kun je inderdaad verkeerde conclusies trekken. Maar we weten volgens Romeinen 8 dat niets en ook niemand ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En dat wordt gezegd van degenen die God liefhebben. Romeinen 8 vers 28. En we weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die door hem geroepen zijn. En we zijn geroepen door de prediking van het evangelie. En we hebben het aangenomen. En we zijn nu in een bepaalde roeping gesteld om de Heer te volgen en te dienen. Kort gezegd. Het enige wat je dus kunt opmerken is, leef vanuit die positie die je in Christus hebt, tot eer van hem. Dan zal hij zijn werk in onze levens doen, zodat hij verheerlijkt wordt. En mocht er iets fout gaan, ach, de Heer is heus wel in staat om dat weer op een of andere wijze ten goede te keren. We kunnen er in ieder geval zelf een heleboel van leren. Hoe het niet moet bijvoorbeeld. Dat is al een groot pluspunt dan. En verder, ja, laten we dat gewoon aan de Heer over. Ik las eens een keer een verhaal van, of het echt gebeurd is, weet ik niet, maar dat was in een visserscafé in Schotland. En daar was iemand, die was nogal luidruchtig en bewegelijk. En toen kwam de serveerster langs, die had een dienblad vol met allerlei thee en koffie en zo. En door zijn beweging viel dat dienblad om en de theepot die kwam tegen de wand aan. Dat was een witte wand en er zat een hele grote vlek op. Nou, dus de eigenaar daarvan, die keek en zei, ja, dat moet helemaal opnieuw gewit worden. Wacht even, zei een vreemdeling die er zat. Misschien ook niet. En die pakte zijn schildersezel, en die pakte zijn kwasten, en zijn palet, en de verf. En die maakte daar in een paar uur een geweldig mooi schilderij. Van die thee- en koffievlek. Wat gewoon geïntegreerd werd. Kijk, dat doet de Heer ook met ons. Het gaat bij ons wel eens mis. En toch gebruikt de Heer het ten goede. Je moet ook altijd denken aan het bekende voorbeeld van Corrie ten Boom. Als je de achterkant van een beduurwerk ziet, zie je allemaal draden door elkaar. Maar het gaat om die andere kant. Dat is een mooi beduurwerk geworden. Maar al die knoopjes en draadjes aan de achterkant, ja, zo zien wij er misschien tegenaan. Maar de Heer ziet aan de andere kant. En zo wordt het uiteindelijk. Als je de Heer zijn werk in onze levens laat doen, dan maakt hij iets moois van ons leven. Tot zijn eer. En dat is ook liefde. Laten we de Heer danken. Dank u, Hemelse Vader, dat we de liefde van de levende God deelachtig mogen zijn. U hebt u uitgestort in onze harten. Wij die van nature in meerdere of mindere mate liefdeloos waren. Meer wellustig en liefde voor onszelf dan voor u. We hebben u mogen leren kennen door de prediking van het evangelie. Een boodschap van genade en van verlossing. En we weten, Heer, dat we nu kinderen Gods geworden zijn. En dat u een goed werk in ons bent begonnen. En dat u ons verder ook onderwijst en opvoedt en leert en ook corrigeert in onze wandel. Maar dat onze positie in Christus onaangetast blijft. Omdat die nu eenmaal verankerd is in uzelf. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij zijn rechtvaardigheid Gods geworden in hem. Dat verandert niet en nooit. Dat is wat u in uw woord ons voorhoudt. Aan de andere kant wilt u ons leren om ook gerechtigheid te werken. Om gerechtigheid te doen. Dat die gerechtigheid een vrucht voortbrengt. En het is een vrucht van uw geest. Een geest die ons leidt in al de waarheid. En daar waar wij ons aan uw woord onderwerpen, daar gehoorzaam mee willen zijn, u willen leren kennen, doet u uw werk in ons in toenemende mate. En dan zal de liefde ook toenemen voor u en voor elkander. Heren, wij mogen onszelf aan u toevertrouwen, in dat vertrouwen dat u dat goede werk wat u begonnen bent ook zult voleindigen tot de dag van Christus komt. En dan zal de vervulling van die hoop daar zijn, dat we u zullen zien zoals u bent en u gelijk mogen wezen. Welk een heerlijkheid. Louter genade van God. En wie roemt, die roemen in de Heere. Halleluja. Amen.